ja, het woord is niet direct dat het daarover gaat, maar een groot deel gaat het uiteindelijk ook wel weer. We hebben heel veel gezongen over Jeruzalem, de stad van God. En eigenlijk, wat was daar in Jeruzalem? Uiteindelijk, wie ging daar een tempel bouwen? Salomo. En de ark werd er teruggebracht. En iedereen trok altijd op naar Jeruzalem. Ik heb daar ook wel een keer iets over gezegd. Dat, ja, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Daar was de stad Jeruzalem. De pelgrims gingen daarheen. En dat had iets te maken dat Gods koninkrijk zichtbaar was op aarde. Daar te midden van zijn volk. En dat wil hij ook te midden van ons. En eens komt er een tijd dat hij weer zal regeren. En wij met hem vanuit Jeruzalem. Er is niet voor niets zoveel strijd om die stad. En dan kan je van de president van Amerika vinden wat je wil. Maar hij heeft wel die stad erkend als de enige ware hoofdstad. En er is niet zoveel... Waar komt die weerstand dan vandaan, hè, tegen zo'n man? En dan laat ik even in het midden wat hij allemaal doet. Maar ik vind dat toch wel een krachtige uitspraak. En Salomo, die bouwt daar een tempel in die stad. En dat krijgt hij de opdracht van God voor. David wilde eigenlijk die tempel bouwen. Maar David mocht de tempel niet bouwen. Want David had te veel oorlogen gevoerd. Bloed aan zijn handen, dat is eigenlijk een beetje, wat de Bijbel spreekt altijd over bloed vergieten en verzoening van het bloed. Maar David mocht de tempel niet bouwen, dat was bestemd voor zijn zoon Salomo. En die mocht de tempel bouwen en dat vind je in het Bijbelboek Koningen, maar ook in Kronieken. En dat is eigenlijk, als je dat leest, want wij hebben vaak over aanbidding, over God, God onze Vader, God in de tempel. Maar we spreken ook van een God die groot is. We spreken ook van een God die heilig is. Die eer ontvangt. Nou, ik wil gewoon wat gedeeltes lezen uit het tweede boek van Kronieken. Dat bij mij op bladzijde 617, maar bij jullie lekker niet. Maar ik pak gewoon wat stukjes. Hoofdstuk 2 vanuit het tweede boek van Kronieken. Daar staat in vers 1... Toen besloot Salomo voor de naam van de Heere een huis te bouwen en een huis voor zijn koninkrijk. Een huis voor de koning en een huis voor God. En dan zegt hij in vers 4 van hoofdstuk 2, zie, ik ga een huis voor de naam van de Heere, mijn God, bouwen. Om hem te heiligen, om voor zijn aangezicht geurig reukwerk in rook te laten opgaan, voor het voortdurende uitgestalde brood en voor de brandoffers, voor de ochtend, en voor de avond, en op de sabbatten, en op de nieuwe maansdagen, en op de vastgestelde tijden van de Heere onze God, die voor eeuwig ingesteld is in Israël. Het huis dat ik ga bouwen zal groot zijn, want onze God is groter dan alle andere goden. Wie zou echt de kracht hebben om voor hem een huis te bouwen? Voorzeker, de hemel, ja de allerhoogste hemel, kan hem niet bevatten. En wie ben ik? Dat ik voor hem een huis zou bouwen, als het niet was om reukoffers voor zijn aangezicht te brengen. Ik vond dit al zulke krachtige woorden, want Salomo beseft eigenlijk van, wie ben ik, dat ik dat huis voor zo'n groot en machtig God mag bouwen. Wie ben ik, dat ik die eer krijg. Hè? En het mooie is dat hier, waarom bouwt hij dat huis? Om God te heiligen, om God te eren, om een reukwerk voor God te zijn. Dus de tempel die hij ging bouwen, was bedoeld om daar te komen en God te eren en te ontmoeten. Het was bedoeld niet voor hemzelf, maar voor God. Omdat God dan ook een heilig God is. En ik vond dat zo bijzonder, omdat wij heel dicht bij God leven en we inderdaad Abba Vader mogen noemen, Papa. God is genadig. En dan zeg ik voor 100% ja en amen op. Maar hier ook de heiligheid van God. Zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn kracht. En dan mogen we wel eens beseffen, wie zijn wij dan, dat we zo bij hem kunnen komen. En als je dan dit leest, dan zeg je, ja, dat is de insteek, dat is de houding die Salomo had om bij God te komen. Hij is een heilig God en pak ik even verder op. In hoofdstuk 3. Salomo begint te bouwen op de berg Moria, waar hij aan zijn vader verschenen was. En dan vertelt hij over de voorhal, vooraan, in de lengte, vers 4, langs de breedte van het huis 20 el en de hoogte 120. En hij overtrok die van binnen met zuiver goud. Het grote vertrek bedekte hij met cipressenhout, overtrok dat met fijn goud. En bracht daarop dadelpalmen en kettingen aan. Verder overtrok hij ter versiering het vertrek met kostbare stenen. Het goud was uit Parfaim. Hij overtrok het vertrek van de balken, de drempels, de wanden ervan en de deuren met goud. En graveerde de cherubs op de wanden, de grote engelen. Vervolgens maakte hij het vertrek van het heilige, de heilige. Zijn lengte langs de breedte van het huis was 20 el en zijn breedte was 20 el. Dan moet je even door midden delen, dus 10 bij 10. De maat van een el is ongeveer 50 centimeter. Dus het gewicht aan goud voor de spijkers, dus hij had gouden spijkers, was 50 sikkel. Ook de bovenvertrekken overtrok hij met goud. In het vertrek van het heilige de heilige maakte hij 2 cherubs, werk van metaalgieters. En ook deze overtrok hij met goud. Verder maakte hij het voorhangsel van blauw purper, rood purper, karmozijnrood en fijn linnen en bracht daarop cherubs aan. Ook het altaar maakte hij. Gouden sprengbekkens. Ook maakte hij de voorwerpen, hoofdstuk 4 is dat, die in het huis van God bestemd waren. Het gouden altaar, de tafels waarop de toonbroden lagen, de kandelaars en hun lampen van bladgoud, om vervolgens de bepaling te branden voor het binnenste in het heiligdom. De bloesem, de lampen, de snuiters van goud, alles van het zuiverste goud. Wat zou dat er prachtig uitgezien hebben. Ik heb maar even een plaatje. Ja, zo moet dat ongeveer, volgens de overleveringen, eruit gezien, maar aan de buitenkant. Maar alles was goud. Goud, er was, ja, niets wat niet de moeite mocht kosten om in het huis van God te brengen. Kosten nog moeite werden gespaard om het huis van God te bouwen. Omdat hij het besef had dat hij een groot en heilig God is, die te midden van zijn volk wil wonen. En ik vind dat bijzonder. En dat besef, en wij weten allemaal dat het uiteindelijk God niet om te doen is, maar toch de eerbied dat Salomo weet, God moet terugkomen te midden van zijn volk. En die kan niet zomaar in een hutje. Zo is hij wel gekomen in de Zoon. Want God heeft daar andere gedachten over. En dan brengt hij ook, zoals het hoort, de ark terug. En de ark komt terug in die geweldige tempel. En dan van hoofdstuk 5, vers 13. Wij hebben het over aanbidden. Nou, dat zie je hier, dat plaatje, dat de tempel ingewijd wordt. En dat gebeurde toen zij eenparig op de trompet bliezen. En toen zij zongen, door met een eenparige stem een lied te laten horen om de Heer te prijzen en te loven. Ja, toen zij de stem verhieven met trompetten, cymbalen en andere muziekinstrumenten. En toen zij de Heer prezen met de woorden, voorzeker, Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Dat het huis van de Heer, met een wolk vervuld werd. En de priesters konden vanwege die wolk niet blijven staan om te dienen. Want de heerlijkheid van de Heere had het huis van God vervuld. Wat zal er bijzonder zijn, hè? Wij zijn koningen en priesters, zegt Gods woord. En dat we zo aanbidden en lof prijzen. En dat we de heerlijkheid van God in ons midden komt. We bidden er vaak om. Het is een verlangen van ons. En ja, zeker God is in ons midden. Maar die heerlijkheid was zo bijzonder, dat zelfs de priesters niet konden blijven staan. En dan gaat Salomo bidden. Heel lang gebed. Jezus zei, bid met niet zoveel woorden, maar Salomo deed dat wel, bij die inwijding. Ja, maar dan uiteindelijk zegt hij ook, er is geen God zoals u in hemel en op aarde, die het verbond en de goede tierenheid houdt tegenover uw dienaren, die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. Dit zijn wel belangrijke woorden. God houdt zijn verbond tegenover de dienaar die met heel hun hart wandelen voor uw aangezicht. God stelt daar wel beloftes aan. En dat zien we ook in Israël, als ze van God afweken, dan ging ook de zegen van God weg. En dan heeft hij een heel gebed, en dan in hoofdstuk 6 aan het einde, tot in hoofdstuk 7, is hij uitgebeden en dan staat hij daar en dan zegt hij, wel u, Heere God, sta op en trek naar uw rustplaats. Dus neem plaats, u en de ark van uw macht. Laat uw priesters, Heere God, met heil bekleed worden. Wij zijn een koninklijk priesterschap, we mogen met heil bekleed worden. Mooi. Laat uw gunstelingen verblijd zijn over het goede. Heere God, wijs het gebed van uw gezalfde niet af. Denk aan uw blijken van goede tierenheid aan David, uw dienaar. En toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers. En de heerlijkheid van de Heere vervulde het huis. De priesters konden het huis van de Heer niet binnengaan, want de heerlijkheid van de Heere had het huis vervuld. Dat was achter dat heilige dom, hè? Achter dat gordijn. Daar kon je niet zomaar binnengaan. En toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de Heere over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezicht ter aarde op de vloer, bogen zich neer, loofden de Heer dat hij goed is, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Psalm 118 staat dat. Ja, ik las dit zo, dacht, oh, wat zou dat bijzonder zijn geweest. Hè? Bijzonder dat je dat ervaart en dat je dat ziet, dat Gods heerlijkheid in dat huis komt. En die kracht in die tempel, in Jeruzalem, wat voor de Joden nog steeds de plek is om God te aanbidden. En vanochtend hebben we er op allerlei manieren bij stilgestaan en dat is goed, dat we dat beseffen, dat eens hij daar terug zal komen. En dat die plek belangrijk blijft en is, niet alleen voor Israël, maar ook voor ons. En dat Gods heerlijkheid daar zal komen, want Jezus zelf, wat we gezongen hebben, die was, die is en die komen zal, die komt terug met zijn voeten daar op die plek. En misschien maken we dat toch mee in ons leven? Misschien ook niet. Maar het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. En het was een bijzondere plek. Het was een heilige plek. Want het heilige, de heilige, daar hing dat grote, dikke gordijn voor. Daar kon je niet doorheen. Ja, eenmaal per jaar mocht de hoge priester verzoening doen voor het volk. Voor zijn eigen zonde en voor het volk. En dat was een heel bijzonder iets. En als je de overleveringen leest, dan was het zo dat ze vaak een touw om zijn enkel deden. En hij had belletjes, zolang die bewoog. En die belletjes rinkelden, denk ze, ah, hij leeft nog. Maar mocht het misgaan, dan konden ze me altijd nog met de touw eruit trekken. Want niemand kon dat heilige ingaan, want dan zou je sterven. Maar die hoge priester mocht er één keer per jaar verzoening doen. Daarom is het in Hebreeën ook zo duidelijk dat Jezus onze hoge priester is, die voor eens en altijd ingegaan is. En dit hoeft niet meer voor ons. Geweldig iets. Het deed mij beseffen dat we niet zomaar met een gewone God te maken hebben. Dat het zo bijzonder is en dat God op die dag de zonde van zijn volk vergaf en ook van de priester zelf, want anders zou hij daar niet levend uitkomen. En hij bracht ook het bloed aan. Allemaal bijzondere rituelen die voor het Joodse volk golden. En nog steeds. En we kunnen daar ook veel uit leren hoe zij met God omgaan. En hoe is het dan voor ons? Ja. Ergens las ik in dat mooie boek wat jij liet zien, dat God ons zo wonderlijk gemaakt heeft. En beseffen wij dat, hoe bijzonder wij zijn. En ik las toen even Genesis 2, daar staat dan in vers 7, toen formeerde de God, de Heere God, de mens van stof uit de aardbodem en blies levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. God blies zijn adem, de ruach, de geest van God, en het kwam leven. Nou ja, ik denk, ik moet dat toch even, ik was in de tuin bezig. Toen dacht ik van, moet je je voorstellen, dat dit, want zo staat het, God formeerde de mens van aarde, dus ik ga hier niet een poppetje kleien, maar dat hij dat vanuit gewoon dit, en dan blaast hij zijn geest erin, en dan komt er zo iemand als ik uit. Nou ja, Adam was wel wat perfecter dan ik was, want zo lezen we dat wel, maar gewoon het feit, ik dacht van, ik kon me dat ineens niet, hoe zou hij dat nou gedaan hebben? Zou hij daar, ja, ik ga een mens maken naar mijn beeld, en dat hij dat dan zo met klei deed, en toen blies hij dat leven daarin. Ik vond het inderdaad, hoe wonderlijk zijn wij gemaakt. Al vanaf de moederschoot zijn we gekend. En dan spreekt hij dat zijn leven daarin komt, bij Adam. En ik dacht van, maar wij zijn ook een tempel. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. En de Geest van God, als je tot geloof gekomen bent, of de Geest van God overtuigelijk verzonnen en brengt je tot geloof, maar die wil meer voor jou en mij. Hij wil dat leven van God in ons blazen. En dan gaat er iets bijzonders gebeuren. En ik vind dat geweldig. Maar het feit dat wij ook een tempel zijn van de Heilige Geest. Daarom ben ik begonnen met de tempel, dat God kwam en daar woonde. Maar die tempel niet zomaar een huisje was, wat zelfs de tabernakel in de woestijn was heel bijzonder gemaakt. Ik lees even met u uit 1 Korinthe 6. Mag u opzoeken als u dat wil. 1 Korinthe 6, vers 12 tot 20. Omdat ik dat op ons wil betrekken, wat dat een beetje inhoudt, dat je een tempel van de Heilige Geest bent. 1 Korinthe 6, vers 12. Daar schrijft Paulus aan de Korinthe. En waarom? Want dat weet u vast wel, ik heb het al vaker genoemd, in Korinthe best wel dingen gebeurden die niet zo goed waren naar God toe. Dus schrijft hij daar vaak over. Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zou mij door niets laten knechten. Of ik zou geen slaaf worden van. Het voedsel is voor de maag en de maag is voor het voedsel. En God zal wel, zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor hoererij, doch voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden een hoer van te maken? Volstrekt niet. Of weet gij niet dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam met haar is? Want zegt hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. Vliet de hoererij, of ga er weg van. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door de hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. Gij zijt gekocht en betaald, verheerlijk dan God met uw lichaam. Ik dacht, er zijn wel woorden die heel krachtig zijn. En dat we een tempel zijn, dat God de prijs betaald heeft. We gaan zo avondmaal vieren in zijn bloed, in zijn lijden en sterven. Hij heeft de hoogste prijs betaald. En eigenlijk staat hier dat we niet meer van onszelf zijn. Dat we geen zelfbeschikking meer hebben. En dat is voor ons Nederlanders best wel lastig. Want we zijn best wel een volk wat niet altijd zo volgzaam is. Dat heeft heel veel voordelen gebracht. Wat ik begreep in de Tweede Wereldoorlog, doordat we niet alles deden wat de Duitsers wilden, maar dat de geest van de Nederlanders toch wel heel sterk was om ondergronds weerstand te bieden en alles. Dus, terwijl anderen soms slaafs zich lieten leiden. Maar toch, zegt het woord, je bent niet meer van jezelf. En God zijn geest is in jou gekomen. En het is voor God, denk ik, heel belangrijk de plaats waar hij woning wil houden. Zoals in die tempel. Maar die plaats waar hij wil wonen in ons leven is voor hem ook heel belangrijk. Natuurlijk hebben we God van genade en weet God ook wel dat we soms misstapjes maken. Maar aan de andere kant, hoe bereiden wij God voor die komst? Voor zijn inwoning in ons leven? Als we even kijken naar het Nieuwe Testament, de weinige keren waar Jezus boos werd, dat was toen hij bij de tempel kwam. En ze waren aan het handelen en verhandelen. En Jezus jaagt ze eruit. Sommigen vertalen ze met een zweep. En dan zeggen jullie hebben het huis tot een rovershol gemaakt. In plaats van een huis van aanbidding. Jezus was daar heel boos over. Want dat was de plek, dat hebben we gezien, waar God aanbeden werd. En dan moet je niet discussiëren en handelen en allerlei dingen. En dat ging dan nog wel misschien goed bedoeld over een duifje en een offer, waar je dan, die kon je daar kopen om te offeren. Maar de gedachte alleen was dat het meer gericht was wat er buiten plaatsvond, op de handel, het geld verdienen en het offer, dan dat het om God ging. Jezus dreef ze eruit. En als je dat leest in Matteüs 21, gaan we nu niet lezen, maar in vers 14, dan zien we, als de tempel gereinigd is, dan gaat Jezus naar binnen. En in de tempel kwamen blinden en lammen en hij genas hen. Een plek waar de heiligheid, de reinheid, de ruimte van God is, daar gaat God werken. Dat is wat God van ons verlangt, ook in ons leven. Dat we dingen opruimen. De Samaritaanse vrouw heeft een ontmoeting met Jezus bij de bron. En daar gaat het ook over aanbidden. Nou, Samaritanen die aanbaden bij de berg, waar Abraham was geweest. En de Joden in Jeruzalem. En dan zegt Jezus tegen deze vrouw in vers 22 van Johannes 4. Gij aanbidt wat gij niet weet. Het gaat niet om die berg. Want wij weten, want het heil is uit de Joden, wat we moeten aanbidden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Want hij zegt, nog op deze berg, nog te Jeruzalem, zal er straks aanbeden worden, maar in jouw leven. Dat is belangrijk, dat de aanbidding voor God is. Ik vermaan u broeders en zusters met de beroep op de barmhartigheden Gods. Nou, dat is de genade van God. Dat is de kracht, de gunst van Gij, bewijzen van God die in ons leven tot uiting komen, waarmee Hij ons zegent. Maar dat wij dan, zegt Hij, dat je je lichaam stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Want weet je niet dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest die je van God hebt ontvangen? Wat ik daar zo mee over het nadenken was, denk, ja, hoe verre bevuilen wij ons in ons lichaam nog? En hij dacht ik ook, nu ik een beetje in de malle molen van de medische wereld zit, van hoe ga je met je gewone lichaam om, waar de geest woont? Daar heb je niet altijd invloed op, maar sommige dingen wel. Wat je eet, hoe je beweegt. We weten allemaal, gezond eten, veel beweging is goed voor je lichaam. En daar zorg je ook goed voor je lichaam. Maar daarbuiten kan je natuurlijk wel dingen krijgen waar je ja, geen invloed op hebt, omdat we natuurlijk in een wereld leven waar dit alles nog gebeurt. Maar voor een groot deel hebben we wel invloed hoe we ons lichaam behandelen. Hè? Dat we niet te veel alcohol drinken, te veel koffie is ook niet goed, te veel van dit, te veel vlees, hè, al deze dingen. En we weten het allemaal, maar het is soms zo moeilijk en ook zo lekker. Maar goed, en dan ben ik dankbaar dat God ons daar niet in veroordeelt als we daar nog mee worstelen, want hij wil ons daar vrij van maken. Maar zijn we wel bewust dat de geest van God in jouw lichaam wil wonen? En in dat lichaam woont ook jouw ziel en jouw denken. En wat ons lichaam binnenkomt, waar we naartoe gaan, dat bepaalt wel wat we zien. Wat ons kan beïnvloeden, dat bepaalt soms ons denken, wat we horen, wat we, het gekleurde journaal. En naar welke plaatsen zou je naar bepaalde plekken gaan en besef je dan van, zou Jezus hier normalerwijs komen? Dan zei je, ja, maar hij ging toch met hoeren en tollenaars om? Ja, majoor Boshart deed dat ook. Die ging ook naar de kroeg en naar de hoeren. Maar die majoor Boshart, die kennen jullie wel, hè, van het leger des Heils. Die ging niet naar de kroeg om cadeau te zakken. Nee, ze ging het evangelie uitdragen. Dat is wat Jezus ook deed. En ze liet haar tempel niet vervuilen. Soms denk ik, alles is mij geoorloofd. We leven in de vrij. We leven niet meer onder die regels van de wet. We leven door Gods genade. Maar Paulus zegt wel, maar niet alles is nuttig. Want heel veel dingen die je kan doen, en soms onschadelijk lijken, kunnen toch onbemerkt invloed hebben op die tempel. En hoe rein is onze tempel? Kosten nog moeite werden bespaard om die tempel te bouwen. En vaak als je je ergens aan verbindt, en dan wordt hier niet alleen over het huwelijk gesproken, maar hier wordt over hoererij gesproken, dat wil niet direct zeggen dat je naar de hoeren gaat, maar dat je je verbindt met iets. En als je je iets verbindt, dat staat ook in Efeze, dan worden die twee tot één. Je kan niet twee heren dienen, die of die. In Efeze 5 zegt hij, vers 31, dan zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Als je trouwt en je wordt man en vrouw, je hebt gemeenschap met elkaar, dan ga je samensmelten. Dat je gaat soms zelfs een beetje elkaars gewoonte overnemen en op elkaar lijken. Iemand zei dat een keer hier, die is er niet vanmorgen, van, hey, dat valt me bij jou en Marjolein ook wel eens op, dat jullie bepaalde dingen van elkaar overnemen. Jullie zijn zo met elkaar verweven. Nou, dat is wat Paulus bedoelt als man en vrouw, je smelt samen. Dit is een groot geheimenis, zegt hij vers 2, maar ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Dat we samen moeten smelten met Christus. Nou, misschien moest ik dan toch wel even over dat idolaat van Christus. Dan smelt je samen met God. En je verbindt je aan hem. En dan wil je ook een reine, open relatie met hem hebben. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel, dan zal je duisternis in je lichaam hebben. Je lichaam een tempel van de Heilige Geest. Misschien moeten we ook weer eens bewust worden. En misschien moet je dat van Kronieken eens lezen. Wat het volk allemaal voor over had. Dat God in hun midden kwam. En God kwam met zijn heerlijkheid. En we zien, als het volk van Israël zich afkeerde van God. Dat ook de heerlijkheid van God week. En dat Gods belofte blijft, hè, voor Israël. Gods trouw blijft aan Israël. Want iedere keer zie je weer herstel en dat zien we nu ook. Hè? Een keer terug. Hè? God komt tot zijn doel met Israël. Maar waar doorheen? Waar moeten ze doorheen? En ik dacht, ja, soms is het ons ook. We begeven soms op terreinen of we doen soms dingen, bewust of onbewust. Dat kan. Maar dan merk je toch dat God wat van je wijkt. De geest is niet de geest die je bij de keel pakt en van nu dit. Hij spreekt wel in de stilte. En hoe zuiverder jij jouw gedachten houdt, je lichaam, hoe meer je zal ervaren dat de geest van God er is. En dat geldt ook als we samenkomen, want samen vormen we ook een lichaam. En terecht, daar hebben we het wel eens over gehad ook, als we ons houden aan het woord van God, ook door Israël te zegenen en trouw te zijn, dan verbindt God zich ook met de gemeente. Met jou persoonlijk, maar ook met de gemeente. En zo is het ook, denk ik, als jij een goede relatie met God hebt en we komen hier samen, dan gaat het niet wie hier staat, maar dan gaat wat samenkomt in de naam van onze Heer. Dan is dit de plek waar God zijn heerlijkheid en zijn glorie wil geven. Dus ook als gemeente is het goed te beseffen, is dit een plaats waar God wil zijn? Is ons lichaam een plaats waar God wil zijn? En ik denk dat je dat gaat ervaren, want op het moment dat dat gebeurde, dat plaatje staat er niet meer, kwam er heel veel zegen over het land. Het land is nog nooit zo rijk geweest. Ik las er verderop in een stukje dat zilver stelde niets meer voor. Dat had geen waarde, want er was zoveel goud, zoveel rijkdom, dat zilver eigenlijk geen waarde meer had. God zegende dat land zo bijzonder. En ook Salomo, die zo goed begon, maar uiteindelijk zette Salomo de deur open en ging hij zelfs andere tempels bouwen. Nou, en dat, we weten wat daar gebeurd is. En Gods belofte is er nog steeds voor het volk. En Gods belofte, zijn genade, is er altijd voor ons. En God komt tot zijn doel met Israël. En God komt tot zijn doel met jou en mij. Maar misschien wel eerder als wij ons aan hem toevertrouwen. Misschien niet volgende week of over een paar maanden, maar morgen of vandaag. Als we zeggen, Heer, kom, ik laat dat zelfbeschikking los. En ik noem u inderdaad, u bent mijn Heer, mijn Verlosser. En ik ontvang uw geest, vervul mij opnieuw, Heer. Want het is niet zo dat de geest altijd in zijn volheid bij jou is als je al deze andere dingen beleeft. Maar het is wel zo dat God zijn geest iedere dag wil geven. En dat je erom mag bidden. Tempel van de Heilige Geest. Het is zo belangrijk wat we zien, wat we denken, hoe we handelen, wat we spreken. Dat we daarbij beseffen, dat is een mooi liedje, bewaar je hart voor wat je hoort en je oog, je oor, voor wat je ziet. Ik denk dat dat goed is, dat beseffen wat een tempel van de Heilige Geest is. Niet alles is geoorloofd. In Thessalonicenzen 5 vers 23 zegt dan, en hij, de God des vredes, heilig u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dat is eigenlijk een opdracht. Thessalonicenzen 5 vers 23. Dat we onberispelijk bewaard zijn tot de dag dat Jezus komt. Dat hij zegt, goed gedaan, gij trouwe slaaf. Wij zijn een slaaf van Christus. Klinkt nooit zo aantrekkelijk voor ons. Het woord zegt dat wel, alleen is het niet een slaaf. Zoals bij de Egyptenaren, dat je geslagen wordt, vertrapt en uitgehongerd, maar wel om gehoorzaam te zijn. Romeinen 8, daar eindig ik mee, misschien te zeggen van, ja, maar wij zijn niet zo. Romeinen 8 zegt Paulus, maar u leeft toch niet zo? U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort hem niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent levend maken door zijn geest die in u leeft. Dat is wel een geweldige belofte. Daar mogen we ons aan vasthouden. God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Met andere woorden, het is voor ons mogelijk om zo'n leven te leiden, om een heilig leven te leiden in Christus. En dat is ook belangrijk als we zo het avondmaal vieren met elkaar. Hoe sta je daar tegenover? Jezus die zijn leven aan het kruis gaf, zijn bloed vergoot. Dat deed hij voor ons. De hoge priester, voordat hij naar binnen ging, had hij twee bokken aan zijn hand. De ene hand stond de bok voor de Heer en de andere hand voor het volk. De bok werd geslacht en het bloed van dit bok werd in het heilige de heilige gebracht. De bok voor de Heer. De andere bok werd door handoplegging beladen met de zonde van het volk en die werd de woestijn ingestuurd. Lees je in Leviticus. Weg. Mooi beeld, hè? Zover het oosten van het westen is, zijn onze zonden vergeven. Die bok ging de woestijn in, daar waar de dood is. En de andere, het bloed, dat ging in het heilige de heilige. Op een verzoendeksel, daar achter dat gordijn. Daar sprenkelde de hoge priester 7 keer het bloed. Er was een spoor van bloed en het verwijst naar Jezus laatste levensuren. Jezus bloedde ook 7 keer. Dat kan je terugvinden in Gods woord. 7 keer bloedde hij voordat hij uiteindelijk stierf. Aan het kruis. En dan staat dit geweldige stukje in Hebreeën 10, vers 20. Omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Langs een nieuwe en levende weg laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In volle zekerheid van het geloof. En een waarachtig hart is een hart wat gereinigd is door zijn bloed. Wat zuiver is. Theo is al weg, maar ik denk dat het goed is dat we met elkaar zingen. Laat het huis gevuld zijn, want ik wil komen met mijn geest en maken tot een tempel waar ik woon. 623, misschien kunnen we dat gewoon a cappella met elkaar zingen, voordat we avondmaal met elkaar gaan vieren.